Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 4 in de maand maart. Het gezin is arm. Van de weinige huizen in Becky is dat van de Bosco's het armoedigste en het heeft maar één enkele verdieping. Het dient als woning, hooizolder en stal. In de keuken staan de maïszakken en achter een dunne wand herkauwen twee koeien. Op de verdieping zijn de slaapkamers, klein en donker, en vlak onder het dak. Er is geen nood, maar wel armoede. Allen werken mee en het boerenbedrijfje levert iets op, al is het weinig. De witgekalkte muren staan er kaal bij. Veel maïszakken zijn er niet. Maar er wordt zuinig mee omgesprongen en zo komen ze toe. De koeien moeten kar en ploeg trekken. Melk geven ze dus niet veel en die is ook nog mager. Maar dat beetje volstaat. De kinderen Bosco lopen er niet somber of agressief bij. Ook wie arm is, kan gelukkig zijn en een hoop verdragen. Tussen zijn 8e en 9e jaar begint Giovanni in het gezin mee te helpen en hun harde dagelijkse leven te delen. Gewerkt wordt er van zonsopgang tot zonsondergang en 's zomers staat de zon al vroeg aan de hemel. Een slapende man vangt geen vissen, placht Margherita te zeggen, wanneer ze haar kinderen zo vroeg wekte. En slaapdronken zal Giovanni zich vaak hebben afgevraagd waar die vermaledijde vissen toch waren. Het ontbijt is karig, een snee droog brood met een kroes water. Giovanni leert spitten, gras maaien, de sikkel hanteren en koeien melken als een echte boer. Elke afstand wordt steeds te voet afgelegd, want de diligence die over de straatweg naar Castelnuovo rijdt, is ver weg en kost geld. 'S Avonds legt men zich te rusten op een met maïsbladeren gevulde stroozak. De voeten van een arme. Als er in de buurt een ernstige zieke was, werd Margherita geroepen. Men wist dat ze nooit weigerde een handje te helpen. Ze wekte dan één van haar zonen en zei: "Kom, we gaan erheen. We moeten een goed werk doen." Een goed werk doen. Daaronder verstond men toen wat wij tegenwoordig burenhulp, altruïsme, solidariteit, zich inzetten voor zijn medemens noemen. 'S Winters, vertelt Don Bosco later, kwam er 's avonds vaak een bedelaar aankloppen. Overal lag sneeuw en dan vroeg hij op de hooizolder te mogen slapen. Voordat Margherita hem naar boven liet gaan, gaf ze hem eerst een bord warme soep. Dan bekeek ze zijn voeten. Meestal waren die er niet best aan toe, want zijn versleten klompen lieten water en modder door. Margherita kon hem geen ander paar geven, maar wel kon ze zijn voeten zo goed mogelijk verzorgen en omwikkelen met oude lappen. In een van de huisjes van Becky woonde een zekere Checco, die een rijk man was geweest, maar die er al zijn geld had doorgejaagd. De jongens hielden hem voor de gek en ze noemden hem de krekel. De moeders wezen naar hem en vertelden hun kinderen dan de geschiedenis van de krekel en de mier. Terwijl wij als mieren werkten, zat hij te zingen en plezier te maken. Hij was opgewekt als een krekel, maar kijk eens wat er van hem geworden is. Onthoud die les. Die oude man schaamde zich om een aalmoes te vragen en vaak leed hij honger. Wanneer het dan avond geworden was, zette Margherita buiten op de vensterbank een kom warme soep neer, die Checo in de donker kwam ophalen. Het voorbeeld van de goede werken bleef Giovanni beter bij dan de les in zuinigheid. Een zekere Secundo Matta was staljongen op een naburige boerderij. 'S Morgens stopte zijn baas hem een stuk zwart brood in zijn hand en vertrouwde hem de 2 koeien toe, die hij moest hoeden tot het middag werd. Bij het afdalen van de helling ontmoette hij Giovanni, die ook zijn koeien naar de weide bracht en die een stuk wit brood bij zich had. In die tijd was wit brood een lekkernij. Op een dag zei Giovanni tegen Secundo Matta: 'Wil je me een plezier doen?' 'Graag.' 'Zullen we ons brood ruilen? Dat zwarte vind ik lekkerder.' Secundo Matta vond dat best en 3 seizoenen lang, hij heeft het zelf verteld, wisselden ze bij elke ontmoeting van brood. Pas jaren later heeft Secundo Matta begrepen dat Giovanni Bosco dat uit pure goedheid deed. De bandieten uit het bos. Vlak bij het huis lag een bos. Het gebeurde vaak dat er bij het vallen van de avond aan Margarita's deur geklopt werd. Kleine groepjes bandieten, die door de veldwachter werden opgejaagd, kwamen bedelen om een kom warme soep en een beetje stro om op te slapen. Margarita wond zich over die bezoeken niet op. Ze was eraan gewend geraakt. Ten tijde van Napoleon waren er heel wat jongelui die aan de oproep voor de militaire dienst probeerden te ontsnappen. Volgens later gegevens was het in de laatste jaren van het keizerrijk wel 70%. Ze zwierven in groepen in de bossen en in de bergen. Ze hielden zich in het leven met roven en stelen, of ze gingen onder een valse naam als boerenknecht op afgelegen boerderijen werken. In Frankrijk kwam op de lijst van de dienstweigeraars ten tijde van Napoleon ook de naam van Jean-Marie Vianney voor. Hij werkte als boer onder de schuilnaam Vincent. Deze Jean-Marie werd de heilige pastoor van Ars. Maar erger was dat vaak achter de bandieten de carabinieri opdoken, die pas in die jaren door koning Vittorio Emanuele I waren opgericht. Maar voor Huize Bosco gold een soort stilzwijgende wapenstilstand. De carabinieri, vermoeid van het klauteren, vroegen moeder Margherita een glas water of een slok wijn. De bandieten hoorden op de hooizolder de stemmen en gingen er heel stilletjes vandoor. Hoewel die carabinieri vaak wisten wie op dat ogenblik in huis verborgen zat, schrijft Giovanni B. Lemoine, de voornaamste biograaf van Don Bosco, met wie hij lange gesprekken heeft gehad over de jaren in Turijn, hebben zij nooit iets laten merken en hebben zij ook nooit geprobeerd iemand gevangen te nemen. Giovanni volgde alles met aandacht en trachtte het te begrijpen. Moeder vertelde hem dat de eersten soldaten waren van het democratische regime die op de koningsgetrouwen jacht maakten. Nu waren de achtervolgers zelf de achtervolgde geworden. De carabinieri van de koning jagen nu dus op de democraten. En dat zal wel weer gauw veranderen. De schurken, zoals marquise Michele di Cavour de democraten in die jaren noemde, worden dan ministers, politiecommissarissen en ambtenaren van de staat. En dan worden er weer anderen vervolgd. Moeder Margherita is aan dergelijke veranderingen gewend en geeft een kop soep en een snee brood aan iedereen die bij haar aanklopt, zonder onderscheid te maken tussen de ene partij en de andere. Misschien zijn het juist deze gebeurtenissen die bij Giovanni Bosco de overtuiging wekken hoe betrekkelijk politiek en politieke partijen zijn. De politiek zal hij altijd als een onzeker en veranderlijk element van de samenleving blijven beschouwen. Hij wil zijn leven op heel wat stevigere fundamenten opbouwen, namelijk het redden van zielen en het voeden en opvoeden van armen. Zo groeit zijn politiek van het Onze Vader. We onderbreken nu even voor wat muziek. Mijn moeder heeft mij leren bidden. Een goed werk doen was in Becky geen filantropie of een gevoelskwestie, maar geschiedde zuiver uit liefde tot God. Onze lieve Heer was in het gezin Bosco thuis. Margarita kon niet lezen of schrijven, maar kende hele stukken van de Bijbelse geschiedenis en van de evangelieën uit haar hoofd. En zij geloofde in de noodzaak van het gebed, dat wil zeggen, in de noodzaak van het praten met God om de kracht te krijgen te leven en goed te doen. Don Bosco schreef: Mijn moeder leerde mij als klein kind de gebeden. 'S morgens en 's avonds liet zij mijn broers en mij neerknielen en dan zeiden wij de gebeden gezamenlijk. De priester woonde ver weg en zij verwachtte niet dat hij tijd zou hebben haar kinderen catechismusles te geven. Hier zijn enkele vragen en antwoorden uit het handboek van de christelijke leer die Margherita als kind zelf had geleerd en die zij nu aan Giovanni, Giuseppe en Antonio doorgaf. Vraag: Wat moet een goed christen 's morgens bij het ontwaken doen? Antwoord: Het kruisteken maken. Vraag: Wat moet een goed christen doen als hij opgestaan en aangekleed is? Antwoord: Op zijn knieën, als hij dat kan, voor een heilige beeld de akte van geloof hernieuwen en in Gods aanwezigheid godvruchtig zeggen: Ik aanbid u, God. Vraag: Wat moet hij doen voor hij gaat werken? Antwoord: Het werk aan God opdragen. Een van de eerste godsdienstoefeningen waaraan Giovanni deelnam, was het bidden van de rozenkrans. In die tijd was dat het avondgebed van alle christenen. Door 50 maal wees gegroet Maria te herhalen, praten ook de boeren van Becky met de Madonna. Voor hen was zij meer moeder dan koningin. Voor hen was 50 maal dezelfde woorden uitspreken geen onzin. In de loop van de dag hadden ze wel 100 keer de hak in de voor geslagen. En ze wisten dat je slechts op die manier een goede oogst kon binnenhalen. Terwijl ze de krallen van de rozenkrans door hun vingers lieten glijden, dachten ze aan hun kinderen, hun velden, het leven en de dood. Zo begon Giovanni met de Madonna te praten en wist hij dat zij naar hem keek en naar hem luisterde. In zijn gedenkschriften vertelde Don Bosco ook nog over zijn eerste biecht. Moeder zelf bereidde mij erop voor. Ze vergezelde mij naar de kerk, ging eerst zelf te biechten en zei tegen de biechtvader dat ik kwam. Daarna hielp ze mij bij de dankzegging. School tijdens het stille seizoen. Waarschijnlijk volgde Giovanni de eerste klas van de lagere school op zijn 9e jaar, in de winter van 1824 op 1825. De lessen begonnen toen op 3 november en hielden op 25 maart weer op. Het was het stille seizoen in de landbouw. Voor en na die data moesten de jongens thuis en op de akkers helpen. De gemeenteschool van Castelnuovo lag 5 kilometer van Becchi. Zijn eerste meester werd een boer die kon lezen. Daarna kreeg hij door bemiddeling van zijn tante Marianna Occhena, zuster van Margherita en huishoudster van de godsdienstleraar van Capriglio, een plaatsje op de school van de pastoor, Don Lacqua. Giovanni bleef vermoedelijk 3 maanden lang bij die tante in de kost. Zo ging de winter van 1825 op 1826 voorbij. Maar in die tijd werd Antonio, die toen 17 was, steeds wreveliger tegenover Giovanni. Waarom moet hij nog naar school? Als hij maar kan lezen en zijn handtekening zetten, is het zat. Spitten moet hij, zoals ik doe. Margherita trachtte hem tot rede te brengen. In de loop van de tijd wordt onderwijs steeds noodzakelijker. Zie je niet dat zelfs schoenmakers en kleermakers naar school gaan? Iemand in huis hebben die kan rekenen, is geen overbodige luxe. Giovanni kon nauwelijks lezen of boeken werden voor hem een passie. Hij vroeg ze te leen aan Don Lacqua en heel wat zomerse middagen kon hij hem in de schaduw van het geboomte aan het lezen vinden. Hij verslond die boeken. Als hij naar de wei ging, wilde hij ook wel op de koeien van zijn makkers passen, als ze hem maar in alle rust lieten lezen. Giovanni werd geen droogstoppel. Lezen boeide hem, maar spelen en in de bomen klauteren vond hij ook leuk. Op een middag zag hij met zijn kameraden hoog in de kruin van een dikke eik een nest met vinken. Hij klom in de boom en zag dat er al jongen in het nest zaten, groot genoeg om ze in een vogelkooi op te sluiten. Het nest zat helemaal aan het einde van een ver uitlopende dikke tak, bijna parallel met de grond. Giovanni dacht even na en riep uit de hoogte naar zijn vrienden: "Ik ga het halen." Voorzichtig schoof hij over de tak, die steeds dunner en buigzamer werd, vooruit. Hij stak zijn hand uit, greep de 4 jongen en stopte ze onder zijn hemd. Nu begon hij achteruit te werken over de tak, heel voorzichtig. Het ging heel langzaam, want de tak was onder zijn gewicht al sterk doorgebogen. Plotseling gleed hij uit en hing hij alleen nog aan zijn handen op een angstwekkende hoogte. Met een fikse zwaai kon hij ook zijn benen om de tak heen slaan, maar daar bleef het bij. Elke poging om weer op de tak te komen faalde. Zweetdruppels parelden op zijn gezicht. Onder hem stonden zijn vrienden te roepen en te springen, maar dat veranderde niets aan zijn hachelijke situatie. Toen zijn armen het niet meer konden houden, liet hij zich omlaag vallen. Hij maakte een reuzensmak. Minutenlang bleef hij stil liggen. Heb je je bezeerd? Laten we hopen van niet, kon hij uitbrengen. En de vogeltjes? Hier zijn ze, ze leven nog. Hij knoopte zijn hemd los en haalde ze eruit. Ze hebben mij veel gekost. Hij probeerde naar huis te lopen, maar beefde over zijn hele lichaam en moest opnieuw gaan zitten. Toen hij uiteindelijk toch thuis kwam, zei hij tegen Giuseppe: Ik voel mij beroerd, maar zeg niets tegen moeder. De nachtrust deed hem goed, maar het duurde dagen voor hij die val te boven was. Een heel klein mereltje. Hij was gek op vogels. Hij had een heel kleine merel uit een nest gehaald en hem grootgebracht. In een kooi die hij zelf van wilgetakken gevlochten had, leerde hij het mereltje fluiten. En dat deed het wonderwel. Wanneer het Giovanni zag, begroette het hem met een leuk gefluit, sprong vrolijk tussen de spijlen heen en weer en keek Giovanni met zijn zwarte schitteroogjes aan. Een aardige merel. Op een morgen hoorde Giovanni het gefluit van de merel niet. Een kater had de kooi omgegooid en stuk gemaakt en de merel opgegeten. Er waren alleen nog wat bebloede veertjes over. Giovanni begon te huilen. Moeder trachtte hem te troosten. Er zijn nog meer merels te vinden. Maar Giovanni bleef snikken. Andere merels konden hem niet schelen. Het ging hem om die daar, zijn kleine vriend, die dood was en die hij nooit meer zou zien. Dagenlang bleef hij verdrietig. Niemand kon hem opvrolijken. Ten slotte, vertelde Don Juan, begon hij na te denken over de nietigheid van de aardse dingen en hij nam een besluit dat je van zo'n kleine jongen niet verwachten zou. Nooit meer zal ik me aan aardse dingen hechten. Diezelfde woorden herhaalde hij enkele jaren later bij de dood van zijn beste vriend Comolo en bij vele andere gelegenheden. We zijn er blij om dat Giovanni er niet in geslaagd is dit besluit altijd vol te houden, want hij was net als wij een mens van vlees en bloed en hield erg van grote en van kleine dingen. Hij huilt zijn ogen uit zijn hoofd bij de dood van Don Calosso, van Luigi Comolo, bij het zien van de eerste jongens achter de tralies van een gevangenis. Als iemand zijn jongens kwaad deed, zei hij, als het geen zonde was, zou ik hem met eigen handen wurgen. Zijn jongens zeiden steeds eenstemmig over hem, hij mocht mij zo graag. Een van hen, Luigi Orione, schrijft, ik zou over gloeiende kolen willen lopen om hem nog eens te zien en te bedanken. Volgens de kerkelijke assese van die tijd was het verkeerd zich aan schepselen te hechten. Het was beter geen risico te nemen en weinig lief te hebben. De meer evangelische visie van Vaticanum II luidt dat men van mensen wel geen idolen mag maken, maar dat God ons een hart gegeven heeft om zonder schroom lief te hebben. De God van de filosofen is onverstoorbaar, maar de God van de Bijbel niet. Hij bemint en hij wordt boos. Hij lijdt en hij weent. Hij beeft van vreugde en glimlacht van tederheid. We onderbreken hier even voor wat muziek. Thank you. Zijn wereld. Als een kind 9 jaar is, kruipt het langzamerhand uit de warme schoot van het gezin tevoorschijn en kijkt om zich heen. Dat deed Giovanni ook en zo ontdekte hij zijn wereld. Mooi, golvend en rustig. Daar groeiden de moerbeibomen, de wijnstokken, de maïs, de hennep. Daar graasde de kudde en het vee. De uitgestrekte dichte bossen waren vlekken van diep groen. De boeren die onder de zon rustig met de hak aan het werken waren, waren geduldige, taaie mannen, mensen die trouw bleven aan de grond waarin zij wortel hadden geschoten, net als de bomen. Mensen die zich niet schaamden het hoofd te buigen voor een priester en voor God. Maar wanneer de boer de deur van hun huis sloten, voelden ze zich koningen in hun gezin. Giovanni was een grote zoon van God, maar ook een zoon van deze wereld. Zijn roeping kreeg hij uit de hemel, maar hij was gevoed en gevormd door dit klimaat, deze lucht en het karakter van deze mensen. In zijn stem zal hij altijd de zangerige tongval van zijn heuvelland behouden en in zijn hart de stempel van zijn volk. Vijfde hoofdstuk. De kleine kunstenmaker. Die 9 jaren van Giovanni worden gekenmerkt door de grote droom. De vele jongens. De man die hem berispt, niet met slaan, maar met zachtheid. De dame die hem voorspelt, mettertijd zul je alles begrijpen. Ondanks de voorzichtige woorden van grootmoeder, werpt die nacht een licht op de toekomst. De droom op 9-jarige leeftijd, schrijft Pietro Stella, bepaalt de hele denk- en levenswijze van Giovanni Bosco. En hij bepaalt ook het gedrag van zijn moeder in de maanden en jaren die daarop volgen. Ook voor haar is zij de openbaring van een hogere wil, een duidelijke aanwijzing voor Giovanni's priesterroeping. Alleen op die manier is het te verklaren dat zij Giovanni zo hardnekkig begeleidde op de weg naar het priesterschap. In zijn droom heeft Giovanni een groot aantal jongens gezien. Hij heeft de opdracht gekregen voor hen te zorgen. Waarom dan niet meteen beginnen? Hij kent al heel wat jongens. Zijn vriendjes en de kleine jongens die in de omgeving in verspreide boerderijen wonen. Vele van hen zijn brave jongens. Anderen zijn ruw, brutaal en vloeken als ketters. 'S Winters brachten veel gezinnen de avond door in de grote stal, waar de ossen en de koeien voor warmte zorgden. Terwijl alle vrouwen sponnen en de mannen hun pijp rookten, las Giovanni zijn vrienden voor uit de boeken die hij van Don Lacqua geleend had. zoals de arme Guérin, de geschiedenis van Berthold, de koningen van Frankrijk. Hij had een daverend succes. Alle buren wilden mij in hun stal hebben, vertelt hij zelf. Mensen van allerlei leeftijd en soort kwamen erbij. Ze vonden het heerlijk een avond lang ademloos te kunnen luisteren naar die arme lezer die boven op een kist moest blijven staan, zodat iedereen hem kon zien. De bestseller van die avonden was het boek De Koningen van Frankrijk. Het was het verhaal over de wonderlijke en indrukwekkende avonturen van Karel de Grote en zijn paladijnen, Roeland, Olivier, de verrader Ganelon, bisschop Turpijn, de bloedbaden die met het toverzwaard Durantal werden aangericht. Don Bosco schrijft: voor en na mijn verhalen maakten wij allen het kruisteken en baden wij het wees gegroet. De trompetten op de heuvel. In het zomerseizoen is alles anders. Verhalen boeien dan niet meer. En om zijn vriendjes bijeen te halen, begrijpt Giovanni best dat hij met iets origineels voor de dag moet komen. Maar waarmee? De trompetten van de kunstenmakers schetteren op de nabije heuvel. Het is jaarmarkt. Giovanni gaat er met zijn moeder heen. Daar wordt gekocht en verkocht, gediscussieerd en ruzie gemaakt. De mensen amuseren er zich. Ze gaan om de goochelaars en acrobaten heen staan. Met open mond staan de boeren naar alle goocheltoeren en kunstjes te kijken. Nou, denkt Don Bosco, dat is iets origineels en dat kan ik ook. Je hoeft alleen maar de trucjes van die kunstenaars af te kijken. Maar grote voorstellingen worden alleen op de feestdagen van de patroonheilige gegeven. Dan komen er koorddansers en goochelaars goochelen met dobbelstenen. Hun sterkste staaltjes zijn duiven en konijntjes uit hun hoed toveren, iemand wegtoveren, iemand in tweeën zagen en dan weer heel tevoorschijn halen. Ook de kiezentrekkers zonder pijn oogsten grote bewondering. Maar al die voorstellingen kosten geld. 2 stuivers voor een toegangskaartje. Hoe komt hij aan geld? Hij praat er met moeder Margarita over, maar zij antwoordt: los het op zoals je wilt, maar vraag mij niet om geld. Dat heb ik niet. En Giovanni vond er iets op. Hij ving vogels en verkocht ze. Hij vlocht korven en vogelkooien en wist die aan voorbijtrekkende marktkramers te verkopen. Hij plukte geneeskundige kruiden en bracht die naar de apotheker van Castelnuovo. Giovanni slaagde erin op de eerste rij te komen zitten. Door aandachtig toe te kijken, begreep hij dat je met de balanceerstok op het koord je evenwicht kon bewaren en dat goochelen een kwestie van vingervlugheid was. Hij wist zelfs de meest geraffineerde trucjes te doorzien. Een holle kies trekken was in die dagen voor iedereen een marteling. Pas in 1846 werd in Amerika voor het eerst met een verdovend middel geëxperimenteerd. Op een jaarmarkt in 1825 maakt Giovanni pijnloos tanden trekken door middel van een toverpoeder mee. Een boer die zich aanbood, had een holle kies die hem veel pijn deed. De clown doopte zijn vingers in het poeder en trok onder trompetgeschal en trommelgeroffel met een korte ruk, maar met een Engelse sleutel, die onmerkbaar vlug uit zijn mouw was gegleden, de kies eruit. De boer sprong brullend op, maar de trompetten maakten een hoop kabaal en de goochelaar omhelsde de boer vurig en riep uit: dank u, dank u, het experiment is volledig geslaagd. Giovanni is een van de weinigen die de Engelse sleutel heeft zien glijden en loopt grinnikend weg. Thuis probeert hij zijn eerste kunstjes. Ik oefende dagen en dagen lang, totdat ik het klaarspeelde. Om konijntjes uit een hoed te toveren en over het koord te lopen, zijn maanden van oefening, koppig volhouden en valpartijen nodig. U kunt het geloven of niet, schrijft Don Bosco, maar op mijn 11e jaar kon ik met dobbelstenen goochelen, maakte ik een salto mortale, liep ik op mijn handen en wandelde en danste ik op het koord. We onderbreken nu even voor wat muziek. Voorstelling op de wei. Op een zondagavond midden in de zomer kondigt Giovanni zijn vrienden zijn eerste voorstelling aan. Op een over het gras uitgespreid tapijt van zakken laat hij kunstjes zien met potten en pannen die op de punt van zijn neus balanceren. Hij vraagt een kleine toeschouwer zijn mond wijd open te sperren en Giovanni trekt er tientallen gekleurde balletjes uit. Hij speelt met een toverstokje en om te besluiten danst hij op een koord en loopt er overheen en weer onder het applaus van zijn vrienden. Het verhaal doet overal de ronde. Het publiek wordt groter, kleine en grote, jongens en meisjes, zelfs bejaarden. Het zijn dezelfde mensen die in de stal naar hem kwamen luisteren toen hij uit de Koningen van Frankrijk voorlas. Nu zien ze hem bij een naïeve boer een stel muntstukken uit zijn neus halen, water in wijn veranderen, eieren vermenigvuldigen, de tas van een vrouw openmaken en er een levende duif uit laten vliegen. Ze lachen en ze klappen in hun handen. Ook zijn broer Antonio kwam naar de spelletjes kijken, schrijft Don Lemoine. Maar hij ging nooit vooraan staan. Hij verschool zich achter een boom, kwam en verdween weer. Soms lachte hij de kleine goochelaar uit. Moet je die paljas, die luilak zien? Ik beul mij af op de akker en hij hangt de charlatan uit. Giovanni leed daaronder. Soms onderbrak hij de voorstelling om 200 meter verder opnieuw te beginnen, waar Antonio hem met rust liet. Maar die jongen was wel een speciale charlatan. Vlak voor het laatste nummer haalde hij zijn rozenkrans uit zijn zak, knielde en vroeg iedereen mee te bidden. Of hij herhaalde de preek die hij 's morgens in de kerk gehoord had. Dat was de bijdrage die hij van zijn publiek vroeg, het toegangskaartje dat hij groot en klein liet betalen. Zijn leven lang zou Giovanni zich inzetten voor anderen, maar als goede Piemontees zou hij altijd een prijs vragen. Niet zozeer geld, als wel een liefdedienst tegenover God en de arme jongens. En dan het briljante slot. Hij bond een koord aan twee bomen, klom de boom in en wandelde met een primitieve balanceerstok in zijn hand over het koord. Eerst ademloze stilte, en dan stormachtige toejuichingen. Na een paar uur van die vermakelijkheden, schreef hij, als ik erg moe was, hield ik op met die spelletjes, baden we een kort gebed en ging iedereen naar huis. De Eerste Communie. In 1826 viel Pasen op 26 maart. Op die dag deed Giovanni zijn Eerste Communie in de parochiekerk van Castelnuovo. Zie hier hoe hij daarover vertelt. Moeder leefde met mij mee. Tijdens de vaste had ze mij laten biechten. Mijn kleine Giovanni, zei ze, God geeft je een mooi geschenk. Bereid je dus goed voor. Biecht alles, wees berouwvol en beloof God beterschap voor de toekomst. Ik heb alles beloofd, maar of ik er trouw aan gebleven ben, weet God alleen. Op 26 maart vergezelde moeder mij naar de communiebank en ze deed samen met mij de voorbereiding en de dankzegging. Die hele dag mocht ik van haar niet werken. Zo was moeder. Ik moest lezen en bidden. En moeder herhaalde maar, dit is een grote dag voor jou. God heeft je hart in bezit genomen. Nu moet je hem beloven altijd braaf te blijven tot het einde van je leven. Ga voortaan vaak de communie. Verzwijg niets in de biecht. Wees gehoorzaam. Ga graag naar de catechismus. Luister graag naar de preek. Maar alsjeblieft, vermijd als de pest alle vuile praat. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de raadgevingen van mijn moeder op te volgen. En ik denk dat er van die dag af een verbetering in mijn leven is ingetreden, vooral wat betreft gehoorzaamheid en onderdanigheid aan anderen. Want daar had ik nogal moeite mee. De triestigste winter van zijn leven. De winter daarop was de triestigste uit zijn leven. Zijn grootmoeder, vaders moeder, was gestorven. En Antonio, nu 18 jaar oud, raakte meer en meer van het gezin vervreemd. Zijn woedeaanvallen namen in hevigheid en aantal toe. In de laatste dagen van oktober zinspeelde moeder Margherita op de mogelijkheid Giovanni nog een jaar naar de school van Don Lacqua te sturen. Daar kon hij de eerste beginselen van het Latijn leren. Antonio reageerde brusk. Wat? Latijn? Wat hebben wij aan Latijn? Werken moeten we. Werken! Heel waarschijnlijk maakte Margherita een toespeling op het feit dat Giovanni priester zou kunnen worden. Maar Antonio vond dat een onhaalbare zaak. Om priester te worden, Giovanni moest dat tientallen keren horen, heb je 10.000 lire nodig. En dat was voor een boerengezin in die dagen een onmogelijke som. Onder het voorwendsel boodschappen te doen voor tante Marianna en voor grootvader die in Capriglio woonde, slaagde Giovanni er enkele keer in naar Don Lacqua te gaan in die winter van 1826 1827. Antonio kon dat met moeite pruimen. En op een dag kwam het tot een openlijk conflict. Don Bosco zelf vertelt het. Op dwingende toon zei Antonio eerst tegen mijn moeder en toen tegen mijn broer Giuseppe: "En nu is het genoeg. Het moet afgelopen zijn met die grammatica. Ik ben ook groot en sterk geworden zonder al die boeken." Buiten mezelf van verdriet en woede gebruikte ik toen woorden die ik niet had mogen zeggen. "Onze ezel is ook nooit naar school geweest en die is nog groter dan jij." Bij die woorden werd hij razend en ik kon nauwelijks aan een pak slaag ontkomen. Moeder was erg bedroefd en ik huilde. Zo ging het nog een paar dagen door, maar de spanning werd groter. Antonio was een stijfkop en Giovanni liet zich niet op zijn kop zitten en reageerde heftig. Toen gebeurde het. Giovanni had een boek naast zijn bord gelegd en Antonio kwam op tot de hevige uitbarsting waarover wij al verteld hebben. Giovanni slaagde er niet in te ontsnappen en werd door zijn broer bont en blauw geslagen. Sanderendaags heel vroeg zei Margherita ernstig en verdrietig tegen Giovanni: "Het is beter voor jou dat je van huis weggaat." En op een nevelige februaridag kwam Giovanni op de Moglia-hoeve aan. Hij werd er als knecht in dienst genomen, omwille van zijn niet te stuiten tranen. We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 6, 3 jaar op de boerderij en 1 in de pastorie. Dank u voor het luisteren.